Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Simone Aman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis met ons meekijken, meeluisteren. Deze dienst waarin we het avondmaal met elkaar vieren, wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk, die wordt geleid door dominee Zoutendijk. De bloemen vandaag gaan als felicitatie naar onze andere predikant Willem-Jan de Hek, die deze week jarig was. Ook geven we de bloemen aan Albert van Zanten. Albert en Gerard die gaan over een tijdje verhuizen. En we bedanken Albert voor de jaren dat hij zich in heeft gezet als koster en voor de volkskerstzang. Er zijn een aantal vacatures in de kerkenraad. Er wordt gezocht naar een diaken, penningmeester, ouderling jeugd en gezin en een scriba. Meer informatie over de vacatures is te vinden in de nieuwsbrief. En wat nog niet in de nieuwsbrief staat, is dat er ook een pastoraouderling wordt gezocht voor wijk 3. Het is tot 25 augustus, dat is vandaag, nog mogelijk om namen in te dienen. En dat kan door een mail te sturen aan scriba@jacobikerk.nl. Komende donderdag is het slotconcert van de orgelserie in de Jacobikerk. Onze organist Gerrit Christian de Gier speelt dan een programma volledig gewijd aan Johann Sebastian Bach. Het concert begint om 8 uur en de toegangsprijs is 10 euro. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Mocht u nieuw zijn of nog niet zoveel mensen kennen in deze gemeente, loop dan eens aan bij de tafel die te herkennen is aan de banner. En er is ook gelegenheid om te bidden of te danken met het gebedsteam. En dat kan hier schuin achter mij in het Zuiderkoor. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. De zomervakantie is voorbij en we beginnen deze zondag aan een nieuwe serie lezingen over het leven van David, de latere koning David. En daarom Psalm 89, vers 1 en 2, waarin Israël belijdt hoe God via David zijn trouw aan hen heeft betoond. En via David en Israël ook aan ons. Psalm 89, 1 en 2. Thank you. Zoals ik ben, kom ik nabij. Dat is een lied dat we straks zingen als een gebed van verootmoediging nadat we het gebod van God hebben ontvangen. En we horen dat zoals Jezus de geboden aan Israël gegeven samenvat voor de rijke jonge man die aan hem vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. En dan antwoordt Jezus: waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg de jongeman. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af en toon eerbied voor je vader en je moeder. En heb je naaste lief als jezelf. Toen zei de jongeman, daar houd ik me al aan, wat kan ik nog meer doen? Toen antwoordde Jezus, als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat je bezit. Geef de opbrengst aan de armen en dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Maar na dit antwoord ging de jongeman te neergeslagen weg, want hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen en zei, ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen. Toen de leerlingen dat hoorden, werden ze hevig ontzet en vroegen ze, wie kan het dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hen, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Amen. Bidden we samen dat God in ons midden is als we de Bijbel openen. Hier in de kerk, maar ook als je thuis met ons verbonden bent op de plek waar je je bevindt. Laten we bidden. Heer onze God, zoals we zijn, komen we vanmorgen naar u. Want u kent ons dieper dan we onszelf kennen. U kent de hoogte en de diepte van ons hart en van ons leven. U kent de krochten van ons bestaan waar we liever niet komen. Of die we maar het liefst op slot houden. U kent alles waarover we zongen in het lied. En zo komen we bij u. We hoeven ons in uw nabijheid niet mooier voor te doen dan we zijn. En dat is heerlijk. Maar we bidden u ook dat we niet weggaan zoals we zijn. Maar dat u vandaag door de kracht van uw Heilige Geest ons verandert. Ons leven van binnenuit. Bij u is alles mogelijk. Dat hoorden we zelf uit uw mond, Heer Jezus. Wij komen uit een wereld die zo sterk de neiging heeft om werkelijk alles plat te slaan, dat onze ziel ook vaak voelt als platgeslagen. En daarom bidden wij u, open onze ogen voor de oneindige diepte achter alle dingen. De oneindige diepte van uw woord, van uw liefde, van uw evangelie. De oneindige diepte achter de tekens van brood en wijn. Heere God, wij vragen u veel. Maar we vragen niet het onmogelijke. Want we vragen het aan u, Heer Jezus, die het zelf beloofd heeft. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Zegen ons zo vanmorgen op deze plek. We danken u dat we aan het einde van de zomervakantie weer met zoveel bij elkaar zijn. En dat u ons een goede tijd gegeven heeft. We bidden u om uw zegen over deze dag en over de week die komt. Hoor zo ons gebed voor onszelf hier in uw huis. Voor iedereen die met ons verbonden is op afstand. Voor uw kerk wereldwijd, waar en hoe ze ook samenkomt vandaag in uw naam. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Jongens en meiden, als je wilt kom je zo even naar voren. Neem als je kunt lezen even de orde van dienst mee. Of het kan natuurlijk ook kunnen dat je op de laatste zondag van de maand het lied van de maand al helemaal uit je hoofd kent. Laten we even bij elkaar komen. Zo, ga even zitten. Kijk. Ik kan heel goed zien dat de vakantie weer voorbij is. Of nou ja, voorbij. Vandaag eigenlijk de laatste dag zou je ook kunnen zeggen. Dames, gaan jullie lekker voor zitten? Hey, ik heb vandaag wat meegenomen. Waarvan misschien sommigen het wel meteen herkennen. Misschien anderen niet. Ik steek hem eerst maar eens even in de lucht. Wie heeft ooit dit plaatje wel eens een keer eerder gezien? Stik je vinger op. Eén maar, dat is mooi. Dan hebben we nog wat, twee, drie. En wie heeft misschien dit plaatje al eens eerder gezien? Dat zijn er meer. Ja? Ga meteen een paar mensen lachen. Waarom ga je erom lachen, Thijs? Waarom ga je lachen? Het zijn illusies. Nou, dat is wat is dat toch weer een illusie? Help me eens even. Is het ook een konijn? Echt? Jullie hebben het toch wel eens een keer gezien in een boek van papa. Wie had gedacht dat het een eend was? En wie had gedacht dat het een konijn was? Maar het is het eigenlijk allebei, hè? Kijk, vooral als je hem een beetje zo doet, dan is het eigenlijk meer een konijn. En als je hem zo doet, is het meer een eend. Zo. En dan gaan we nog even terug naar die andere. Want dat is eigenlijk ook een, nou zeg ik dat mooie woord, maar even wat Thijs net even ons heeft geleerd. Een illusie. Kijk, wat is hier dan te zien op deze illusie? Een mevrouw. En hoe ziet die mevrouw eruit? Is ze jong of is ze oud? Sommigen zeggen oud en anderen zeggen jong. Is ze heel knap of misschien iets minder knap? Heel knap. Het ligt maar net wat je ziet. Kijk, want je kunt denken dat het een jonge mevrouw is. Zie je het? Dan is dit de neus en dan kijkt ze zo die kant op. En dan is dit de nek en dan is dit een ketting. Zie je wel? Dat hadden jullie gezien, hè? Maar je kunt ook denken dat het een oude vrouw is. Kijk maar, een beetje een... Kijk, een vrouw met een hele grote neus en een hele spitse kin. En dan is dit haar mond. Zie je wel? Ja, dat had je nog niet gezien, hè? Maar nu wel. Precies. En heb ik er nog eentje? Kijk. Want hoeveel... Hoeveel poten heeft de olifant? Ik hoor mensen die 4 zeggen en ik hoor mensen die 5 zeggen. Wie heeft er nou gelijk? Ja, je zou... Het hangt... Ja? Precies, de onderkant van die voetzool is verschoven. En daardoor lijkt het net alsof dit de onderkant van zijn voet is. Maar het is eigenlijk de grond. Dus als je goed kijkt, is het gewoon een normale olifant... Met 4 poten, zoals een olifant heeft. Maar als je op het eerste gezicht kijkt, dan is het 5. Nou, zo zie je maar dat je dus met dit soort plaatjes elkaar behoorlijk goed voor de gek kunt houden. En je kunt dus op verschillende manieren kijken met je ogen. Ja? Maar nu nog 1 belangrijke ding om te onthouden. Vandaag gaat het in de kerk over nog een derde manier van kijken. Dus niet dat je op 2 manieren met je ogen kunt kijken, zoals bij deze plaatjes. Maar je kunt ook kijken met je hart. Wist je dat? Nee, maar dat is echt waar. Je kunt ook kijken met je hart. Dan zie je hele andere dingen dan wanneer je met je ogen kijkt. En daar gaat het over vandaag in de Bijbellezing hier in de kerk. Bijvoorbeeld, zal ik een voorbeeld geven van als je kijkt met je hart. Je kunt bijvoorbeeld iemand op straat tegenkomen die er heel goed uitziet. En die een keurig het pak aan heeft en een mooie dure koffer naast zich en die zo heel netjes loopt zo op straat. En dan denk je, nou, dat is natuurlijk die heeft een hele goede baan. En die heeft verdient vast heel veel geld en die is onderweg naar zijn werk. Nou, dat kun je allemaal denken als je kijkt met je ogen. Maar stel je nou voor dat je die meneer van dichtbij bekijkt en je kijkt een beetje meer met je hart. En dat je denkt, zou er nog iets anders aan die meneer te zien zijn wat je niet aan de buitenkant kunt zien? Dan voel je misschien wel dat er heel veel verdriet is in zijn hart. Dat kan zomaar, als je met je hart kijkt. Nou, dat is zomaar 1 voorbeeld, waardoor je met je hart kijkend andere dingen ziet dan met je ogen. En in de kerk leren we eigenlijk van God om te kijken met ons hart. En niet alleen maar af te gaan op wat we meteen zien met onze ogen. Lois, wat wou jij nog zeggen? Kan het ook nog een beer zijn? Oh joh, dat vind ik wel heel knap. Dat had ik nog niet gezien. En dan ga ik hem thuis nog eens even extra goed bestuderen. Of dat inderdaad ook nog kan. Nou, goed. We gaan nu hier even over stoppen. Ik heb het thuis met pap en mama nog maar even over. Over wat het betekent om te kijken met je hart naar de dingen. En we gaan het lied van de maand voor de laatste keer zingen. Psalm 150, vers 1. Wat ons in de schrift verteld wordt over David en de latere koning David begint in 1 Samuel 16. We lezen vanmorgen de eerste 13 versen. De herziende statenvertaling is op een aantal punten wat preciezer dan de nieuwe Bijbelvertaling. Dus ik lees vanmorgen uit de herziende statenvertaling. Horen wij het woord van God. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouw je nog om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul je hoorn met olie, ga op weg. Ik zend je naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en me doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. En dan moet je Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik je te kennen geven wat je doen moet. Je zult voor mij zalven die ik je zeggen zal. Samuel deed wat de Heer gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat een mens ziet, want een mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. En daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei: de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: de Heer heeft deze niet uitgekozen. En toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode, laat hem halen. Want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en knap om te zien. En de Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Woord van God. Eén zin ligt ik eruit. De zin waar het net al met de kinderen over ging. Tweede helft van vers 7. Het is namelijk niet wat een mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Het hele gebeuren speelt zich af rondom een maaltijd. Een offermaaltijd. 3 aandachtspunten voor de gelegenheid daarbij. Het is in de eerste plaats een beladen maaltijd, een verwarrende maaltijd en een verrassende maaltijd. Een psalm die goed aansluit bij dit hoofdstuk is psalm 139, waarin we God bidden of hij met zijn hart naar ons hart wil kijken. Psalm 139, we zingen vers 1 en 14 als inleiding op de verkondiging. En straks aansluitend na de verkondiging zingen we gezang 151. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. De profeet Samuel is ineens een soort undercover agent geworden. Tegen wil en dank trouwens. Zeker, het is Samuel inmiddels wel duidelijk geworden dat de Heere God zijn vertrouwen in koning Saul heeft verloren. Al kan Samuel dat nog maar moeilijk accepteren. Samuel had een hoop verwachting van Saul gehad. Maar Saul, je leest dat in de hoofdstukken hiervoor, maakt dat niet waar. En inmiddels is het zover gekomen dat de Heere God besloten heeft om Saul op een zijspoor te zetten en een nieuwe koning aan te wijzen. Wij weten dat dat David zal gaan worden, maar Samuel heeft daar op dat moment nog geen flauw idee van. Hij zit nog helemaal met zijn hoofd bij Saul en hij gaat zijn eigen rouwproces door, dat kun je best zo zeggen. En daar kun je ook wel iets bij voorstellen, toch? Ik bedoel, misschien heb je ook wel eens iets verwacht van een leidinggevende. Of van een nieuwe partij. Of een nieuwe coalitie. Misschien was je ooit betrokken bij een sollicitatie of een benoeming. En had je al helemaal in je hoofd een beeld van hoe mooi het zou kunnen gaan worden als hij of zij dit of dat zou gaan doen. Maar al snel blijkt dat hij of zij helemaal niet de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats is. Integendeel. En dan voor jezelf te moeten toegeven dat dat zo is. En een stap verder accepteren dat dit dus niet gaat werken en dat er iets moet gebeuren. Dat kan zomaar een heel ding zijn. En dat is het ook voor Samuel aan het begin van dit hoofdstuk. De Heere God moet hem echt even wakker schudden. Hoe lang blijf je nog rouwen om Saul, klinkt het? En nou klinkt zo'n oproep wel vaker in de Bijbel, dus dat moet ons wel te denken geven. Hoe lang kijk je nog achterom? Hoe lang blijf je nog staren op wat vroeger was, zegt de profeet Jesaja. En wat dacht je van Jezus zelf? Als hij zegt dat wie zijn hand aan de ploeg wil slaan, maar ondertussen voortdurend achterom blijft kijken, niet geschikt is voor het koninkrijk van God. Blijf niet rouwen dus, Samuel, zegt God, want ik ga iets nieuws beginnen en jij hebt er een rol in. Ga naar Bethlehem. Ga naar Isaï. Onder zijn zonen heb ik een nieuwe koning gezien, zegt de Heere God. Maar die opdracht, die bezorgt Samuel de schrik van zijn leven. Als Saul ervan hoort, ben ik er geweest, werpt hij tegen. Maar de Heere God heeft daar al in voorzien. Je moet naar Bethlehem gaan voor een offermaaltijd, zegt hij. En je moet Isaï en zijn zonen erbij uitnodigen. En zo vertrekt Samuel. Zoals ik al zei. Als een soort undercover agent met een offerdier aan een touwtje achter zich aan. Het offer als een dekmantel voor een politieke aardverschuiving in voorbereiding. Nu ja, je kunt je dus wel voorstellen dat er nogal wat lading en nogal wat zwaarte om die offermaaltijd heen hangt. Voor Samuel, die al veel meer weet dan menigeen. Maar ook, zo blijkt, voor de inwoners van Bethlehem. Want alleen al het verschijnen van Samuel roept bij hen meteen het nodige wantrouwen op. Waarom, vraag je je af? Was het aan hem te zien dat er iets aan de hand was? Kon je het zien in zijn ogen? Of zagen ze de profeet gewoon bij voorbaat al als een soort Gandalf uit Lord of the Rings, die door lieden met een slecht geweten ook altijd wordt gewantrouwd en verkeerd begrepen? Of waren ze bang voor slecht nieuws? Zoals vroeger in vissersdorpen wel gebeurde, als er een schip vergaan was en iedereen dacht, als de dominee maar niet bij mij moet zijn. We weten het niet helemaal zeker, maar in ieder geval, het is nogal een zwaar begin, die offermaaltijd. En dat gaat ook nog wel even door, want van een zware maaltijd wordt het al snel een verwarrende maaltijd. Tijdens de maaltijd moeten alle zonen van Isaï bij Samuel langskomen. En bij de eerste denkt Samuel meteen, nou, die zal het wel zijn. Moet je eens kijken, wat een vent. Hij ziet er goed uit, hij kijkt helder uit zijn ogen, die valt niet zomaar om. Echt een uitstekende koning als je het mij vraagt. Maar daar denkt de Heere God dus anders over. Nee, Samuel, zegt hij, deze is het niet. En de volgende is het ook niet. En die dan komt ook niet. En die daarna ook niet. En je kunt je voorstellen dat Samuel een beetje zenuwachtig begint te worden. Want iedere keer moet hij weer zeggen tegen Isaï, nee, ook deze heeft de Heer niet uitgekozen. Waarom niet? Is er iets mis met deze mannen? Misschien niet eens zozeer. Het zouden gewoon prima mensen geweest kunnen zijn. Waar niets meer mis aan is of was dan aan jou of aan mij. En toch moet Samuel namens de Heere God telkens zeggen, ook deze heeft de Heer niet uitgekozen. Waarom niet? Nou, in elk geval omdat Samuel moet leren om anders te gaan kijken. Verkijk je niet op zijn voorkomen, Samuel. Laat je niet meeslepen door wat je ziet op het eerste gezicht. Door een lijf. Door een indruk. Deze lijkt te veel op Saul, dat weet je toch? Saul stak ook met kop en schouders boven iedereen uit. En daarom dacht iedereen, dit moet onze nieuwe koning worden. Maar jullie vergisten je. En dan die weergaloze zin, precies in het midden van dit stuk. Want een mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Dat is de grote les van dit hoofdstuk. Voor Samuel, voor ons. Hoe kijk je, is de vraag. En wat zie je dan? Wie alleen met zijn ogen kijkt, vergist zich. Wat zie je als je, een voorbeeld, een dakloze op straat tegenkomt? Kijk je met je ogen, dan zie je misschien een probleem dat de gemeente snel moet oplossen. Kijk je met je hart, dan zou je iemand kunnen zien die Christus mijn minste broeder noemt. Of, ander voorbeeld, wat zie je als je, zoals deze weken, hordes eerstejaarsstudenten nog een beetje onwennig door de stad ziet lopen? Kijk je met je ogen, dan zie je jonge, succesvolle, getalenteerde mensen die de toekomst tegemoet lachen. Zou je kijken met je hart, dan zie je geen groep, maar een individu en elke student apart. En zie je een complex jong mens met een gelaagd leven, waarin behalve succes en talent ook vast nog wel wat andere dingen aan de hand zijn. Waar misschien wel veel gemis is of leegte. Of grote druk. En zo geldt het natuurlijk eigenlijk voor alles wat wij zien. Kijken we op de automatische piloot zonder erbij na te denken, dan, ja, dan zijn we niet meer dan die mens die aanziet wat voor ogen is. Maar leren we kijken zoals God kijkt. Naar het hart. Of met het hart, dat mag je ook vertalen. Dan zie je veel meer. Dan zie je dieper. Nee, zo diep als God kijkt, kijkt geen mens. Maar Groeien in geloof, dat is denk ik toch ook echt dit. Dat je stap voor stap iets meer leert kijken zoals God kijkt. Met het hart en tot het hart. Zijn dit al je zonen? Vraagt Samuel aan Isaïe. Ja, want je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat de verwarring inmiddels compleet is. Het gaat helemaal anders dan Samuel gedacht had. Nee, krijgt hij te horen, de jongste is er ook nog. Die is bij de schapen. Laat hem halen, zegt Samuel. We zijn zonder hem niet compleet. Niet rond, staat er letterlijk. En als David dan uiteindelijk gekomen is, dan wordt die verwarrende maaltijd ineens een verrassende maaltijd. Want wat niemand had verwacht, is toch de waarheid. David, de kleinste, de jongste, niet eens uitgenodigd bij het feest, over het hoofd gezien. Hij blijkt het te zijn. Zalf hem klinkt het, want hij is het. Misschien denk je, waarom wordt er in dit stuk ook van David verteld hoe hij eruit ziet? Want dat deed er toch niet toe? God kijkt toch met het hart? Ja, dat is zo. Maar ondertussen betekent dat niet dat onze ogen worden uitgeschakeld. En ik denk dat dit gebeurt door de schrijver om het contrast tussen hem en zijn oudste broer zo duidelijk mogelijk te maken. Want als God met mensenogen gekeken had, zoals Samuel doet, dan was David het nooit geworden. Hij miste de statuur en het voorkomen van zijn oudste broer. En zoals hij beschreven wordt, dan zie je iemand voor je die veel kwetsbaarder is. Misschien wel fragieler. Iemand die ook makkelijker te raken is. De ogen van David schieten geen vuur, maar die zijn zacht en open. Misschien ken je dat soort ogen. Maar dat is nou ook precies wat van de nieuwe koning verwacht wordt. Dat hij gaat kijken zoals God kijkt. Dat hij de nieuwe herder van Israël wordt. En daarom is het ook niet zonder betekenis dat David de achtste zoon op rij is. Want zeven, dat weet je denk ik, dat is in de Bijbel het volle getal. Het volle getal van de gewone tijd. De zevende dag is de Sabbat. Bijvoorbeeld. Maar acht, dat is echt bijzonder. Met acht gaat er echt iets nieuws beginnen. De zevende Sabbat is de dag is de Sabbat, de rustdag, de voltooiing van de schepping. Maar de achtste dag, dat is de dag van de opstanding. Het begin van de nieuwe schepping. David is de achtste. Een teken dat God al in hem iets echt nieuws gaat beginnen. De offermaaltijd, die zo beladen en zo verwarrend begon, loopt verrassend af. Straks vieren wij in deze kerk het avondmaal. Is dat nou ook een beladen maaltijd, kun je je afvragen? Dat kan het wel zijn. Om allerlei redenen trouwens. Als je de gedachten bij de week in de nieuwsbrief hebt gelezen, dan heb je gemerkt hoe ook in ons midden het avondmaal wel zo beleefd wordt, als iets beladends. En misschien herkende je je in het stuk. Misschien ook niet. Misschien hangt er rondom het avondmaal om heel andere redenen, voor jou toch ook altijd wat lading en wat zwaarte. Misschien herken je je een beetje in die mensen uit Bethlehem die naar Samuel toe kwamen met de vraag of hij wel echt met vrede komt. En heb je rond het avondmaal altijd de vraag, bedoelt God het nou wel echt goed met me? Ben ik wel echt welkom? Dat soort vragen kunnen zomaar door je hoofd spoken. Dus ja, ook het avondmaal kan een beladen maaltijd zijn. is het avondmaal ook een verwarrende maaltijd. Nou, dat kan het ook zeker zijn. En anders dan bij dat eerste woord ben ik eigenlijk wel geneigd dat het een verwarrende maaltijd moet zijn, om dat te zeggen. Waarom? Nou, omdat het avondmaal daarbij uitstek een plek is die God ons geeft om precies te leren kijken, niet naar wat voor ogen is. Op allerlei vlakken. Niet als het gaat om jezelf. Wat wij denken over onszelf is niet de hoogste waarheid over onszelf. En soms helemaal geen waarheid. Niet als het gaat om een ander. Want hoe wij denken over een ander is meestal niet zoals God over die ander denkt. En zeker ook niet als het gaat om de tekens van brood en wijn die rondgaan. Als je daar alleen maar met je ogen naar kijkt, dan zie je brood en wijn. En that's it. Maar kijk je met je hart, dan opent zich een oneindige diepte. En dan zie je Christus. Dan wordt het gebroken brood een teken van zijn gebroken lichaam. Ook voor jou. Dan wordt de vergoten wijn een teken van zijn vergoten bloed, ook voor jou. En dan zie je God en en passant ook de ander en jezelf zoals je ze nog nooit eerder gezien had. Dat kan heel verwarrend zijn. Maar het is de meest heilzame verwarring die je kan overkomen. En is het avondmaal tenslotte ook een verrassende maaltijd? Godzijdank is het een verrassende maaltijd. Want tussen die offermaaltijd van Samuel en de maaltijd vandaag, de tafel van Christus hier in deze kerk, daartussen staat Gods grote verrassing. Jezus Christus. Die ene. Aan wie niemand gedacht had. De grote zoon van David. Het definitieve begin van Gods nieuwe wereld. De goede herder. Die zelf een offer werd. En die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij nodigt je uit. Kom dan, want alles is gereed. Amen. Wij luisteren naar de woorden die de kerk ons aanreikt om ons te brengen bij de tafel van brood en wijn. De apostel Paulus beschrijft ons hoe onze Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak hij het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. In het heilige avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging hij rond, hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonde werd hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. En met een luide stem riep hij toen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. In Christus zijn we met God verzoend toen hij zei: het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht en de levendmakende geest heeft hij ons geschonken. En door die geest worden wij als broers en zussen met elkaar, als leden van één lichaam, in waarachtige liefde aan elkaar verbonden. En die eenheid moeten we niet alleen maar met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Apostel schrijft: omdat het één lichaam brood is, zijn wij, hoewel we met velen zijn, één lichaam. Omdat we allemaal deel hebben aan het ene brood. Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten we daarom samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft aan deze tafel. Waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken van de aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. En met een groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. En voed ons zo met het hemelse brood dat we niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel. Schenk ons uw genade en vergeving. Dit vragen wij u in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon, in de bruiloft van het Lam, in de naam van Jezus die ons leerde bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Okay. Los ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij stemmen in met het geloof van de kerk. We beleiden ons geloof en zingen aansluitend het aangegeven lied 157, 1 en 2. Laten we gaan staan en de woorden van het geloof zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat de tekens van brood en wijn je hart meenemen naar de hemel waar Christus is. Want zo zullen we door de krachtige werking van zijn Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden. Zo zeker als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alles is gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink, allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Over het kijken met je hart, een fragment uit Jesaja 53. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Maar hij heeft onze ziekte op zich genomen. Hij heeft ons leed gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde, een door God verslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wij dwaalden als schapen. De Heer heeft de ongerechtigheid van ons op hem doen neerkomen. We zingen de eerste twee coupletten van het aangegeven lied 389. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Als kijken met je hart zo wezenlijk is. Een woord uit Spreuken 4. Bescherm dan ook je hart boven alles waarover je waakt. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Doe weg valsheid uit je mond. Houd bedrog van je lippen ver verwijderd. En laat je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Zo wordt het spoor voor je voet gebaand en zullen al je wegen vaststaan. Amen. We zingen de laatste twee coupletten van lied 389. Laten we samen God danken voor wat hij ons vanmorgen geeft en met hem voor elkaar bidden. Heer onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. U bent de God die ons anders leert kijken. Omdat u zelf degene bent die anders kijkt. Wij zien al te snel aan wat voor ogen is. U ziet ons hart aan. En u kijkt ook met uw hart. Met uw hart dat vol is van ontferming. En van liefde voor mensen. We danken u voor het verwarrende en verrassende maal dat voor ons stond aangericht deze morgen. We bidden u dat het wel gewichtig is, maar niet beladen. We bidden u dat u ons hierdoor sterkt en dat we er zin in hebben om u te volgen in de week die voor ons ligt. Dat we er zin in hebben om ons best te doen, om inderdaad ook te leren kijken met de ogen van ons hart en te zien wat er dan verandert om ons heen. We bidden u dat als we die weg gaan, dat we ook de tekenen van uw koninkrijk zullen zien die zomaar om ons heen kunnen opschieten als bloemen. We bidden u dat u zo met ons meegaat in de week die voor ons ligt. Alle kinderen die gereed staan om weer naar school te gaan. De meeste naar een nieuwe klas. Sommigen ook naar een andere school. Misschien hebben ze er zin in. Misschien wat minder. Misschien vinden ze het zelf spannend of zien ze er tegenop. Gaat u met ons mee. We bidden nu voor ons allemaal. Help ons om de weg achter u aan te gaan. En maak die weg duidelijk voor ons door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden nu voor wie er vandaag niet bij kon zijn. Misschien wel omdat hij of zij het avondmaal te beladen vond en daarom het maar liever overslaat. Misschien wel omdat er gewerkt moest worden. We bidden nu voor iedereen die vandaag werkt in de werken van barmhartigheid. Die omziet naar anderen. Mensen die kwetsbaar zijn en voor zichzelf niet kunnen zorgen. We bidden nu om een zegen over de rest van deze dag. Geef dat we die dag in vreugde mogen beleven. We danken u voor de zon en voor het prachtige weer dat ons ook vandaag weer omringt. We bidden nu voor Albert en Gerard. We danken u dat zij zo'n hele tijd lang in ons midden hun plek mochten innemen. En we bidden nu zij binnenkort naar Driebergen gaan verhuizen en Albert zijn kosterschap neerlegt. Gaat u met hen mee. Zegen hen op de weg die zij mogen gaan. Geef ook dat ze snel in Driebergen een plek zullen vinden waar ze ook met uw gemeente kunnen meeleven en u kunnen ontmoeten. Zegen hen en we danken u, Heere God, voor wat u in hen aan ons hebt gegeven. We bidden nu voor de aanstaande vacatures in de kerkraad. We zien ernaar uit dat er mensen uit ons midden opstaan, geroepen worden, ja zeggen en zo meehelpen om leiding te geven aan uw gemeente hier op deze plek. Zodat we kunnen zijn waartoe we geroepen zijn. Een gemeente bedoeld om een klein teken te zijn van uw aanwezigheid in deze stad. Help ons daarbij en zegen ons daarin. We bidden voor Lyudmila, die vanuit Oekraïne al zo lang in ons midden is. De afgelopen tijd een paar weken in haar thuisland geweest is en haar familie heeft gezien. Het was intens voor haar om te ervaren hoe groot het gemis is op afstand. En om te zien hoezeer haar land in oorlog verwikkeld is. Heer onze God, we bidden voor haar en voor haar man, voor haar kinderen. Hier in Nederland of in Oekraïne. Voor allen in wie wij via hen, via Lyudmila aan hen denken. We bidden nu, Heere God, breek de macht van het kwade daar. En geef vrede zoals alleen u dat kunt. En hoor zo ons gebed voor Oekraïne. We bidden nu voor Javert en Connie, voor wie we deze maand geld bijeenzamelen, dit kwartaal. In uw dienst staan zij, ver weg van hier. En ze vliegen voor MAF. Wil bij hen zijn en hen gedenken in het werk dat zij mogen doen. En in hen denken we aan de verkondiging van uw evangelie wereldwijd. Zegen de verkondiging van uw evangelie en breid uw koninkrijk uit. Heere God, zo bidden wij tot aan de dag van uw terugkomst. In de naam van Jezus, uit genade. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Agnieten van der Plaat, ik ben diaken van dienst. Ik ga straks vertellen waar de collecten voor zijn, maar eerst geef ik het woord aan Martijn de Bak. Hij gaat iets vertellen over het werk hier in de buurt en doet ook een aankondiging voor een mooie kleedjesmarkt in de kerk.
Mijn naam hoef ik niet meer te noemen, misschien nog wel even de functie die ik hier heb, diaconaal werker. En als ik dat in de buurt probeer uit te leggen, dan zeg ik vaak buurtwerker voor de kerk, oftewel buurtkerker. Maar goed, heeft dus veel met de buurt te maken, niet alleen armenzorg, waar je bij diaconie misschien eerst aan zou denken. In de vakantie kwam ik een citaat tegen wat daar voor mij erg belangrijk voor is. Als God ergens een kerk heeft geplaatst, dan heeft hij daarmee een bedoeling in de buurt. Wat is Gods bedoeling met de Jacobikerk in deze wijk? Ik heb daar niet direct een pasklaar antwoord op, zou ook te lang duren, maar ik noem vier dingen. In de eerste plaats denk ik er zijn, met en voor de mensen. Daarom organiseren we Burendag. Agnita heeft er al over geschreven in de kerkapp. Ik hoop dat je er bent en dat je meedoet. Tweede plaats. Gods bedoeling met deze wijk, met deze kerk hier, dat moeten we dan eerst aan hem vragen natuurlijk. En ik hoop in het werk wat ik doe, ik ben hier 3 dagen in de week, daar ook met jullie samen voor te gaan bidden. Op dinsdag of donderdag, misschien een moment aan het begin van de dag, samen de Bijbel openen en vragen wat God voor ons hier wil doen in deze buurt. Voordat we van alles gaan organiseren, is het denk ik heel erg belangrijk om zijn wil daarin te zoeken en dat aan hem te vragen. In de derde plaats, de mensen hier, de bewoners. Ook aan hen wil ik vragen, wat vinden zij belangrijk? Wat hebben zij nodig? En wij kunnen van alles gaan doen, maar misschien zitten we wel op een heel andere golflengte dan zij. Door een enquête, door de deuren langs te gaan, wil ik vragen hoe en wat we voor de mensen kunnen doen. Want in onze medemens komt God zelf tot ons. En in de vierde plaats, als ik even aan de preek terugdenk. Kijken met je hart. De mensen hier in de buurt, daar ging het eigenlijk ook over. De jongste is nog buiten. Laat hem halen, want zonder hem zijn wij niet rond. Hij is de hoofdpersoon. En alleen als hij er is, de 8e, door wie alle vernieuwing begint, is het feest, de viering, compleet. Kijk met je hart.
Dankjewel, Martijn. Dan gaan we nu de collecte, zal ik aankondigen. Ook heel toepasselijk. Allereerst voor de wijkdiaconie. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om mensen in de wijk, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk te ondersteunen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte is voor de MAF. Een hulporganisatie die met 120 vliegtuigen humanitaire hulp en het evangelie brengt op plekken die moeilijk bereikbaar zijn. Ja, vind ik mooi, die zijn werkzaam voor de MAF in Centraal-Azië en de opbrengst van de collecte gaat naar hun missie daar. Van harte aanbevolen. U kunt geven op de gebruikelijke manieren via de QR-code, via de kerkapp en ook kunt u nog geld in het collecteblok bij de uitgang doen. De Heer zegen u en uw gaven.
En dat brengt ons ook bij ons slotlied, dat is het laatste couplet van Psalm 72. De psalm die gaat over de koning naar het hart van God. Psalm 72, vers 7. Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.